Welkom in de studio van Baanbrekers. Welkom. Hoe is het met jullie?
Dankjewel. Ja, heel goed. Bijna weekend, dus dat is wel lekker.
Dat is altijd lekker natuurlijk. Ja. Weer moet een beetje meezitten, maar goed. Ja. Belle, Dirk, welkom. We gaan het vandaag hebben over jullie werk. Belle, je zit bij EY op Digital Health.
Ja, klopt.
En Dirk, jij op Data Science.
Ja.
En dat valt onder de grote noemer Tech Consulting. En dat is dan natuurlijk eigenlijk de eerste vraag. Klinkt misschien meteen als een buzzword, als ook een groot begrip. Waar hebben we het dan over, als we het hebben over Tech Consulting?
Ja, Dirk, wil jij me aftrappen?
Ja, goede vraag. Nou, het is eigenlijk heel breed. Dus ik zit inderdaad in het Data en AI team. Belle zit veel meer op healthcare. En eigenlijk zie je dat binnen consulting, dat is dus de adviestak van EY, dat wij gewoon bedrijven, organisaties, met eigenlijk allerlei vraagstukken helpen. En vaak is het tech gerelateerd. Dus het gaat over IT, het gaat over data, het gaat over digitalisering van klantcontacten, AI natuurlijk. Eigenlijk best wel veel dingen die met de toekomst te maken hebben. Dus dat is wel, wel leuk. Dus we werken veel mensen met een tech-achtergrond, ook niet alleen maar. En best wel veel met opkomende technologieën, digital, cloud. Dus dat is wel vet. Maar nogmaals, het is echt super breed. Dus.
Ja.
En volgens mij zitten we ook met een paar honderd mensen in tech consulting. Ik kan ook niet van iedereen vertellen wat hij of zij precies doet.
Nee, en die achtergrond noem je al even inderdaad. Tech consulting klinkt inderdaad alsof je van een TU af moet komen. Delft, Twente, misschien Eindhoven.
Ja.
Maar jullie hebben dat allebei niet gedaan, zag ik.
Nee, klopt. Ja, ik heb geneeskunde gestudeerd. Dus ja. Dat is echt totaal iets anders. En eigenlijk moet ik zeggen, we hebben heel veel mensen met verschillende achtergronden bij ons zitten. Dus ik had ook een collega die heeft rechten gestudeerd. Veel mensen en mijn team hebben dan Business Information Management. Dat is wel richting...
BIM.
Ja, BIM, inderdaad, ook wel bekend. Richting meer de tech. Maar ja, heel veel verschillende achtergronden. Ik denk wat ons bindt... affiniteit met, interesse in. Ja, dat is denk ik wel het belangrijkste. En ik denk dat het ook wel typerend is voor een consultant dat je breed... Ja, brede interesses hebt wat dat betreft. Dus ook brede opleidingen hebben wij.
Ja, want breed is het. Want ik zat even op jullie site te kijken. Ik ga toch even de afdelingen binnen Tech Consulting even allemaal af.
Heel goed.
Digital Risk and Resilience, Consulting, Fraud and Investigation, AI and Data, Cybersecurity, Certified Point, SAP, Competence Center, Digital Engineering, Technology, Strategy and Transformation en Platforms.
Hele mond vol.
Ja, de hele mond vol.
Ja.
Maar jullie zitten dus in een speciaal in een team hiervan. Werken deze teams dan ook met elkaar samen allemaal? Of hoe ziet dat eruit?
Ja, juist. Juist. Ik denk dat dat ook, in ieder geval voor mij is dat een van de redenen wat ik heel leuk vind bij EY. Wat je vaak ziet is dat we vaak best grote projecten doen en... Op die projecten dat er vanuit elke specialisatie dan mensen, nou de juiste mensen natuurlijk wel voor het project, maar worden aangetrokken om gezamenlijk te zorgen dat dat een succes wordt. Dus juist heel veel samenwerken tussen die verschillende teams.
Ja, en dat zie je ook. Het is niet alleen tech consulting, maar ook eigenlijk EY breed.
Ja.
Dus wij doen bijvoorbeeld nu een project en dan is ook van een soort van designer aangehaakt. Veel meer vanuit een creatieve hoek, wat we ook binnen EY hebben. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld bepaalde skills, als het gaat om bepaalde technologieën, iets van Microsoft of juist super gespecialiseerd, dat collega's bijvoorbeeld in het buitenland daar
even aanhaken.
Dus het is eigenlijk elk project is het gewoon oké, wat is de vraag van de klant of de organisatie? Wat is het probleem dat we moeten oplossen? En dan wordt eigenlijk, vaak natuurlijk binnen tech consulting, maar eigenlijk wereldwijd een beetje geshopt en een team samengesteld met allerlei verschillende mensen. Dus
ja.
Ja, het is heel veel samenwerking.
Oké, nou we gaan ze niet alle acht langs in ieder geval, maar we gaan die van jullie twee wel even uitlichten. Dirk, data science, wat houdt dat precies in?
Ja, dus het is data science inderdaad. Het is ook wel veel AI, data engineering, best wel breed. En eigenlijk wat wij binnen ons team doen, is een hele brede selectie van werkzaamheden. Dus aan de ene kant is het heel technisch. Het is opzetten met je dataomgeving. Zorgen een stukje engineering. Dus dat de mensen die in die projecten werken hebben ook wel iets meer een IT-achtergrond.
Ja.
Maar het gaat ook heel erg juist om de voorkant zo te zien. Dus hoe breng je data tot leven? Hoe zorg je dat mensen in organisaties data gaan gebruiken? Dat je klanten daarmee beter kunt bedienen? En dat is wel meer een soort van de business kant van ons team.
Dat is meer de outcome, zeg maar, van hoe mensen het gaan gebruiken en dat soort
precies.
Dingen.
Dus je hebt allebei nodig. Maar ons team doet dat eigenlijk dat hele spectrum. Een beetje van A tot Z. Dus dat is wel interessant. En Ik heb zelf technische rollen gedaan, maar ook juist heel erg aan de voorkant met klanten zelf. Waar eigenlijk helemaal geen data of coderen bij komt kijken. Dus dat is wel leuk.
Ja. Ja, dat is voor sommigen ook wel fijn, die misschien niet die Python-achtergrond Klopt. Hebben.
Ja, en sommige mensen die Python fantastisch vinden, die vinden misschien met klanten wel niet zo interessant. Dus ja. Voor ieder is er wat wils.
En wat zijn dan een beetje de vraagstukken die jullie dan krijgen? Want je zegt inderdaad het inrichten van de data, zodat het misschien bruikbaar wordt voor de mensen in het bedrijf die het moeten gebruiken. Maar waar hebben we het dan precies over? Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, bijvoorbeeld aan de ene kant is het bijvoorbeeld heel technisch dat ze zeggen, nou, we gaan van een Amazon-systeem naar een Microsoft-systeem. Nou, dat is een super ingewikkelde transformatie. Ik zal er ook niet te ver over inwijden. En soms is
ja, doe maar hoor, we hebben de tijd. Hoor.
Ja, oké.
Okay. Nou, weet je het zeker?
Ja.
Nou, dan moet eigenlijk alles soort van de hele infrastructuur bekeken worden. Soort van, en dan opnieuw opgebouwd. Dus dat zijn, nou, nogmaals, bijvoorbeeld de mensen in het buitenland die daar gespecialiseerd in zijn. Die doen dat. En soms is het ook heel praktisch van, nou, we hebben een dashboard. Er staat wat data, er staat hoe het gaat met, ik weet van dag op dag en hoe het bedrijf ervoor staat, maar niemand gebruikt het, weet je wel? En hoe kunnen we dit wat meer sexy maken en zorgen dat mensen dit gaan gebruiken en dat we daarop gaan sturen. En dan is het veel meer soort verandering management, voorbeelden brengen. Dus ja, dat zijn eigenlijk twee hele korte voorbeelden inderdaad hoe het dan gaat.
Oké, bellen. En als we even wat dieper op jouw team ingaan.
Ja.
Digital health, vertel.
Ja, nou, en dat meteen wel goed, denk ik. Digital health is onderdeel van Technology Strategy and Transformation Team, zoals je net al noemde. En daarbinnen hebben wij een aantal collega's die gespecialiseerd dus voor de healthcare gezondheidszorg werken. Daar ben ik er één van, mede door mijn achtergrond binnen de geneeskunde. En wat wij binnen het Digital Healthcare Team doen, ja, heel veel verschillende dingen moet ik zeggen, maar met een gemeenschappelijke deler, namelijk de zorg. Dus wij kijken, we doen soms onderzoeken binnen de zorg naar bijvoorbeeld de invloed op kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid. Maar we doen ook transformaties binnen ziekenhuizen. Maar we bouwen ook soms, we hebben een elektronisch patiëntendossier, heet dat dan, binnen de zorg gebouwd voor een organisatie. En dan ook geïmplementeerd. Dus daar zie je ook dan echt heel erg die digitale component in terug. Dus we doen van alles. En breder mijn team, Technology Strategy Transformation, is meer dus, nou ja, de strategie op technologisch gebied voor bedrijven. Die komen dan, die zeggen, ja, we merken eigenlijk dat onze technologie aan het achterlopen is. We kunnen het niet bijhouden met de markt. Hoe moeten we dat nou doen? Waar moeten we heen en hoe komen we daar? Dus de stip op de horizon, maar dan ook de weg daarnaartoe. Nou, dan kunnen wij daar een roadmap voor maken, zoals we dat noemen.
Ja.
En transformation is daadwerkelijk ook dan de implementatie daarvan eigenlijk. Dus,
ja, precies. Ja. Want dat is natuurlijk, daar kom ik zo nog even op. Maar inderdaad, als we toch even naar jouw kleine team gaan. Want het lijkt me best wel dat er veel gebeurt nu. Je hebt ook volgens mij tegenwoordig technische geneeskunde als studie. Zie je dat daar veel verandert, zeg maar, deze tijden?
Ja en nee. We zien het wel veranderen, maar het gaat wat ons betreft wel nog te langzaam.
Ja.
Je ziet binnen de zorg toch wel, ze willen heel graag digitaliseren. Het delen van data is daarbij ook bijvoorbeeld heel belangrijk. Nou, dat raakt ook meer Dirk's werk. Dus ze willen heel graag, om het van de grond te krijgen, is moeilijk.
Ja, want als we bijvoorbeeld even, het meest voorbeeld wat het meest voor de hand ligt, is natuurlijk de coronaperiode, zeg maar, afgelopen tijd. Nou ja, met alle vaccinaties en toegangsbewijzen en zo, dat was natuurlijk gewoon een crime op overheidsniveau, zeg maar.
Ja.
Ja, zijn dat projecten waar jullie op meekijken? Of hoe moet ik het zien?
Ja, nou, het is leuk dat je dat noemt. Wij zijn vanuit EY betrokken geweest bij een heel groot project rondom de coronabestrijding. Echt in crisistijd opgezet. Ik denk ook dat een van de redenen is waarom een EY bijvoorbeeld daarbij is aangesloten. Omdat wij binnen no time een hele crisisorganisatie hebben opgezet. En wat daar wel heel leuk was, dat werd geleid vanuit het healthcare team. Nou, het ging natuurlijk ook wel echt over de zorg.
Ja.
Maar daarbij waren Dirk en collega's bijvoorbeeld ook aangesloten. Omdat er ook een hele grote datacomponent in zit. Want hoe ga je om met al die testdata bijvoorbeeld van die corona testen en vaccinatiebewijzen. En dan zie je bijvoorbeeld ook mensen vanuit onze security office die mee gaan kijken. Want het gaat wel allemaal om medische persoonsgegevens. Het is natuurlijk heel belangrijk om dat goed te waarborgen. Dus,
en wat was dit project precies? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dus wat we hebben gedaan vanuit EY's, we hebben geholpen bij het opzetten van een hele grote organisatie rondom het testen voor corona. Zoals je je misschien nog kan herinneren.
Ja, helaas wel.
Moest jij hier en daar een testje doen om ergens naar binnen te mogen op een gegeven moment. En daar hebben we bij ondersteund. Dus eigenlijk dat helemaal opgezet en op heel veel verschillende vlakken hebben we dat gedaan. Dus zowel als capaciteitsmanagement, hè, hoeveel testen moet ik op welke locatie nou eigenlijk hebben? Dus een soort forecasting. Als dus ook het delen van die data, wat ik net zei, maar daar kan Dirk misschien wat meer over vertellen.
Ja, klopt. Dus ik ben daar ook bij betrokken inderdaad, in het midden van corona. Dus op zich wel leuk om, terwijl iedereen thuis had wel, dat je echt iets mee...
Dat was wel aan het helpen en oplossen, een soort van. Is dat wel in het vuur?
Gelukkig, dat idee had ik gelukkig wel inderdaad, dus dat het lukte. Maar inderdaad, er kwam best veel data bij kijken. Dus en dan ook, oké, hoe verzamel je het? Hoe sla je het op? Maar ook hier weer, hoe visualiseer je het weer? En zorg je dat er een soort boodschap achter zit? En kijk, bijvoorbeeld op de NOS-app heb je misschien een keertje een grafiek of een kaart of een trendlijn. Nou, wij moesten een soort van 20, 30 van die dingen opleveren. Een soort van constant. Ja. Het constant geüpdate. En dat, nou ja, daarvoor moet natuurlijk je data klaarstaan.
Op basis van die testen, zeg maar, die wel live binnenkwamen.
Maar je zag bijvoorbeeld ook dat mensen uit de politiek of bestuurders of de pers zelf, dat die ook gewoon behoefte hadden aan aandacht, informatie.
Ze hadden ook een beetje behoefte. Bestuurders hebben vaak wel ook behoefte aan aandacht. Politici zeker, denk ik.
En dat moest natuurlijk, kijk, dat was vooral met behulp van data. En die rol hadden wij om dat in goede banen te leiden eigenlijk.
Ja. Ja, en wat veel luisteraars soms een beetje hebben als hekelpunt aan consulting. Zeg maar inderdaad, je geeft een advies en succes ermee en doe er wat mee. Maar Belle, jij stipt het net al even aan. Zeg maar, het implementatiedeel is ook een groot deel van jullie werk. Of hoe zit dat?
Ja, wij doen eigenlijk beide. En dat vind ik zelf ook wel heel leuk. Want inderdaad, wat je zegt, hè, het wordt wel eens over de schutting gooien genoemd. Dus je maakt een mooi plannetje op papier. Zien er vaak gelikt uit, want dat kunnen we goed. en vervolgens weet die organisatie eigenlijk zelf nog steeds helemaal niet zo goed wat ze daar nou mee moeten. Want dat vinden ze gewoon moeilijk. En ik denk dat dat wel heel leuk is. Wij doen dat ook. Dus we doen het niet alleen maar we doen het eigenlijk allebei. En juist dat denk ik ook wel... Vind ik zelf ook wel echt een van de voordelen van bij ons werken. Ten opzichte van andere consultancybedrijven.
Ja, oké. Je zegt dat het EY eigen is, soort van.
Nou, EY en de andere grotere partijen.
Ja, oké.
Ik denk ook, wat heel vaak mensen inderdaad denken is van als consultant. Je komt gewoon ergens binnen bij een bedrijf. Je gaat, je verzint wat. Je presenteert wat en je gaat weer weg. Maar het is veel meer een soort relatie. En we zien ook sommige bedrijven waar ik heb gewerkt als project, die zijn al jaren klant van EY. En dus elke keer wat anders. En soms is het heel intensief en soms is het wat rustiger. Maar nou ja, kijk, wij hebben ook de interesse om gewoon op lange termijn elkaar te helpen. Dus ja, ik heb altijd wel je werkt altijd wel mee in iets groters, iets wat langer duurt, in plaats van een soort in- en out projecten.
Ja, en ik denk ook wel echt samen met de klant. En dat geef ik ook heel eerlijk toe. Voordat ik zelf in consultancy ging werken, dacht ik ook altijd van je geeft dan dus advies. Nou, dat doen wij vanuit ons torenkamertje, gaan wij kijken hoe dat moet. Maar dat is in de realiteit, in ieder geval in mijn ervaring, echt helemaal niet zo. Je doet het echt samen en daardoor kom je ook wel echt tot iets werkbaars, in plaats van dat mooie rapport waar ze niks mee kunnen.
Ja. En is het dan ook, zeg maar, dat dan implementatie eigenlijk altijd onderdeel is van een opdracht? Of is dat verschilt dat een beetje?
Nee, niet altijd. Dus het verschilt echt van de scope van de opdracht dan, hoe wij dat noemen. En soms is de uitvraag in eerste instantie bijvoorbeeld alleen het strategische deel. En zegt de klant, we willen ook de implementatie. Of ze vragen ons voor de implementatie van iets wat ze zelf al bedacht hebben. Of we doen het wel in één keer helemaal. Dat hangt echt, verschilt echt per opdracht.
Ja, exact. Nou ja, ik denk een opdracht wat erg tot de verbeelding spreekt. En dat misschien, Dirk, jij noemde het net al even. Dat waar veel bedrijven nu mee zitten, is natuurlijk de implementatie van AI.
Ja.
En dat valt geloof ik onder jou, onder jouw hoede.
Nou, ik ben ook niet de expert, maar we doen er wel veel mee.
Maar ja, inderdaad, zeg maar, hoe als we dat dan even nemen. Ik bedoel, het is een super breed en super snel ontwikkelende technologie.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat jullie ook niet altijd even up-to-date zijn, maar wel deze vragen krijgen van bedrijven. Hoe ga je daar mee te werk?
Ja, nee, dat is een goeie. Kijk, uiteindelijk... Wij weten ook niet alles. We zijn ook niet de allereerste die dit hebben. Maar uiteindelijk, wat we wel proberen te doen, is als we het antwoord niet weten, of er zijn ontwikkelingen om gewoon zoveel mogelijk klanten daarin mee te nemen. Dus bijvoorbeeld, we organiseren binnenkort ook weer een seminar op kantoor. Dat we eigenlijk bijvoorbeeld Microsoft uitnodigen om iets te vertellen over Copilot of ChatGPT. Ook weer klanten uitnodigen. Dus ook proberen mensen zo samen... bij elkaar te brengen. Of bijvoorbeeld binnen een bepaalde sector, dat we met elkaar gaan overleggen. Oké, wat zien we? Wat zijn trends? Hoe kunnen we elkaar helpen? Dus ja, kijk, het zou een beetje gek zijn om te zeggen, EY snapt alles van AI. Ja. En kan je van A tot Z vertellen hoe het allemaal moet. Maar ik denk wel dat we op de voorgrond zijn en dat we ja, actief in de, nou, de discussie ons mengen, om zo maar te zeggen.
Er zijn veel bedrijven die inderdaad aankloppen met deze vraag.
Ja, van, het is non-stop. Ja. Elk bedrijf heeft het van, oké, dit is AI, we willen instappen. En je zag eigenlijk vooral toen ChatGPT een jaar geleden, toen dat echt in één keer mainstream was.
Toen mensen
een
scriptie ermee gingen schrijven, ja. Toen wisten mensen, en toen was het wakker worden.
Precies. En nou ja, we zitten eigenlijk nog steeds een beetje die storm en die hype. Het is letterlijk non-stop komen berichten van binnen. Hey, kunnen jullie voor ons een workshop organiseren? We willen meer weten. Kun je ons contact brengen met andere AI-leaders?
Ja, precies. Maar die workshop blijft dan... Want AI lijkt me nou zo moeilijk, omdat het inderdaad als het bij een workshop blijft... Ja, en dan, weet je wel? Dus dan wil je eigenlijk dus een langere, grotere opdracht hebben om daadwerkelijk iets te kunnen toevoegen.
Precies. En ja, kijk, inderdaad. Dus een workshop is vaak een hele goede manier om een beetje te prikkelen.
Ja.
Oké, wat is jullie probleem? En is je bijvoorbeeld je data in orde? Of heb je de juiste mensen? Of passen binnen je groeiambitie? Dus jij gaat eigenlijk met elkaar in gesprek. En uiteindelijk komt daar wat uit. Bijvoorbeeld dat Bell ook al zijn een soort roadmap of een toekomstrichting. En nou ja, wie weet kun je daar een rol in spelen. En if not, dan heb je in ieder geval een goed gesprek gehad.
Ja, dat is ook mooi. Ja. Zeker. Nou goed, om ons goede gesprek even voor te zetten. We hebben altijd de vaste rubriek concrete cijfers. Onze luisteraars zijn natuurlijk nu warm geworden door jullie mooie verhalen. Maar die willen ook gewoon weten, waar hebben we het over bij EY Tech Consulting? En de eerste vraag van de concrete cijfers is altijd, hoeveel uur werken jullie per week?
40 natuurlijk. Ja. zonder grappen. Ik werk gewoon 40 uur. En de ene week is dat misschien 44 uur en de andere week misschien 36 uur. En ik denk ik ben zelf nooit heel streng op de uren, maar dat komt omdat, ik zou willen zeggen, mijn werkgever doet dat ook niet. Dat is niet helemaal waar, want ik moet natuurlijk mijn uren schrijven. Dus tuurlijk kijken ze daarnaar. Maar het is wel heel flexibel inzetbaar. En bij ons is het wel heel normaal. Als jij een rustigere dag hebt en je wil om 4:30 sporten, moet je dat doen. Als je werk af is, snap je? En als je de andere dag misschien tot 6:30, 7 bezig bent. Ja, dat is dan, dat doe je dan. Dus ja, het is niet meer dan 40 uur. Ik weet wel dat die blik er nog steeds een beetje, dat beeld nog steeds een beetje
soms
bestaat.
Soms wel inderdaad.
Ja, maar dat is in ieder geval bij mij in het team niet heel gangbaar.
Oké, dat is al een mythe die we dan bij deze gecrackt hebben.
Ik denk eens. Ik denk gemiddeld is het gewoon 40 uur. Misschien een uur eerder, een uurtje meer dan een uurtje minder.
Ja.
Maar inderdaad, en soms is het gewoon druk en dan weet je gewoon, ik heb een deadline. Je moet met z'n allen nog iets afmaken. Dan kan een keer een avond voorkomen. En dat hoort er ook bij, denk ik. Maar we vinden dat ook heel normaal als het dan even rustig is. Dat we inderdaad, jij noemt 4:30. Het kan ook gerust wel een uur of 2 uur eerder als het echt rustig is. Om even te gaan sporten. Ik vind het een prima work-life balance eigenlijk. En het is gewoon lekker doorwerken. Het soort van prima druk, maar niet een zware werkdruk of zo. Dat op zich.
Oké. Ja. Heel goed om te horen. En hoeveel vakantiedagen krijg je als starter? Dat is ook belangrijk natuurlijk.
29.
Toch?
Ja.
En moeten jullie al 29? Klinkt alsof je er een paar ergens in moet zetten. Ja. Of dat niet?
Ja, klopt. Dus we hebben een aantal vaste dagen tussen kerst en oud en nieuw. En dit jaar ook de vrijdag na Hemelvaart. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat wel lekker. Het zijn gewoon toch van die dagen dat het heel lekker is om vrij te zijn. Wel goed, denk ik, om te weten. Hè, soms, als je dus echt hele drukke week hebt, dan kan je ook je overuren schrijven. En als consultant, senior consultant, krijg je tijd voor tijd.
Ja.
Dus dat betekent gewoon, elke uur dat je extra werkt, krijg je ook weer terug in de vorm van een vakantie. Vakantieuur.
Precies. Ja.
En ik denk nog één goed ding om te vermelden is, uiteraard zijn dat maar 29 vakantiedagen. Het is niet extreem veel. Maar wat wel echt gangbaar is en steeds normaler wordt, is om een sabbatical te nemen. En dat is EY echt ultra flexibel in. En in ons team, denk ik, zijn er altijd wel 1, 2, 3 mensen per jaar die op sabbatical zijn.
Hard werken daar.
Het is, maar ik bedoel, je mag het niet non-stop doen. Volgens mij is het eens in de 5 jaar.
En hoe lang mag je dan weg met sabbatical?
3, 4 maanden of zo.
Oké. Ja, dat is wel echt lekker.
Dus je kunt wel echt wel iets...
een goed tripje maken.
Ja, je kan wel wat zien inderdaad.
En komen mensen dan ook nog wel terug naar die sabbatical? Of,
Vaak. Ja, eigenlijk altijd wel.
Verrassend.
Wel verrassend. Ja. Ik had ook niet echt...
Ze blijven niet hangen in Azië.
Nee.
Oké. Nou, dat is
ook ze komen allemaal terug.
Goed. En dan de belangrijkste vraag natuurlijk. Wat is het startsalaris?
Nou, volgens mij is dat 3200. Kijk even naar de... Ja, het wordt ja geknipt. Dus 3200 euro per maand. Maar... daar komt dus, en dat is eigenlijk, vrijwel iedereen doet dat, nog een goede 500-600 euro reiskostenvergoeding bij. Dus ja, uiteindelijk valt het je netto salaris wel, of je gewoon, ja, uiteindelijk is salaris wel een stuk hoger uit.
Ja, ja. En ja. Vakantiegeld en een bonus.
Ja, en pensioen. Maar ja, ik weet niet in hoeverre de studenten dat interessant vinden, maar dat is
het is heel belangrijk.
Je moet vooruitdenken. Ja. Als studenten, die denken wel echt met rassenschreden vooruit. En de bonus, had je het over? Wat voor bonus, waar moeten we aan denken?
Poeh, dat is een goede vraag. Ja, het hangt natuurlijk vanaf of je consultant bent of senior consultant. Dus dat wordt meer naarmate je gewoon langere werkervaring hebt. Het is heel erg afhankelijk van hoe het jaar is geweest.
En is op basis inderdaad van hoe EY het doet, hoe je team het doet, hoe jij het doet?
Allemaal. Dus ja, okay. Het is op basis van hoe EY het doet, vervolgens hoe je team het doet en vervolgens ook hoe jij het doet. Dus daarin zijn allerlei verschillende klassificeringen en uiteindelijk krijg je een bonus. Maar ja, ik durf geen direct bedrag te noemen, maar het is wel best een lekker bedrag. Hebben we het wel over...
Nou, het is een goede vraag dit.
Ja,
je een paar maanden mee of zo? Of kan je echt je salaris verdubbelen?
Nou, niet een paar maanden, maar laten we zeggen een maand. Ja, misschien. Okay. Ja.
Een maand, anderhalf. Inderdaad.
Ja.
Oké,
ja.
Nou, dat is toch lekker voor... Ja.
Het is een beetje gek als jij nu zou zeggen 3 maanden.
En ja. Dan heb jij niet goede best gedaan de afgelopen jaren, Dirk. Dus dat is prima. Oké, jongens, dan wil ik je nog even een klein vooruitblikje eigenlijk schetsen van... kijk, met de AI is natuurlijk... Mensen die zeggen, oké, gaat AI mijn banen overnemen? Maar jullie zitten eigenlijk in natuurlijk de tech consulting, zeg maar. Ja, hoe zien jullie de komende jaren voor je in jullie branche, jullie business?
Ja, ik ben natuurlijk vooral op de zorg gefocust. Dus ik denk dat ik het beste binnen de zorg...
Maar er ligt ook wel een klein uitdaging, toch?
Nou, er ligt wel een klein uitdaging binnen de zorg. Nou, wat je ziet binnen de zorg nu... En zonder om het allemaal helemaal technisch te maken. Maar vanuit de overheid zijn er ook veel initiatieven die lopen. En waar ze eigenlijk op willen sturen is samenwerking binnen de zorg. En dan bedoel ik echt samenwerking tussen de ziekenhuizen, de huisartsen, andere praktijken. Dus niet alleen maar binnen het ziekenhuis, maar al die ziekenhuizen bij elkaar. En wat daar heel belangrijk voor is, is eigenlijk het openbreken van al die data silo's, noemen we dat dan. Maar dat gaan delen van die data. En dat is... Met medische gegevens best lastig. Want
is dat echt op persoonlijk niveau, zeg maar, of op groepsniveau?
Nou, dat is dus de manier om te gaan kijken hoe je dat kan doen. Je kan natuurlijk niet geanonimiseerde gegevens gaan delen op persoonsniveau, want dat mag gewoon niet.
Nee.
Maar juist om te gaan kijken of je het op groepsniveau kan gaan delen, zodat je ook daarvan kan leren met z'n allen en veel meer voorspelbaarheid kan toepassen om door die data te gebruiken. Dat is denk ik echt iets wat we wel heel erg gaan zien. En verder verwacht ik ook wel binnen de zorg een stukje meer toch nog digitalisering, online consults, mensen ook zelf wat... wat meer in hun eigen kracht zetten door zelf al thuis aan dingen te kunnen ondernemen. Je ziet het nu al met een thuisarts, maar dat wordt denk ik nog veel groter. Dus ook preventief mensen zelf al thuis eigenlijk aanzetten tot actie.
Ja.
Zodat je uiteindelijk niet eens in het ziekenhuis hoeft te belanden.
Ja, ja.
En daar spelen digitale toepassingen denk ik een hele grote rol in.
Oké. Nou, mooi vergezicht denk ik. En Dirk, zijn bij jou nog verse krachten nodig de komende tijd?
We zijn op dit moment best wel veel mensen aan het aannemen. En wat voor rol gaat AI spelen? Het is een goede vraag. AI neemt nu al best wel veel taken van ons over. Als bijvoorbeeld gaat om het schrijven van code. Volgens mij is dat 50% nu al met een chatbot. Ja, en onze developers die code schrijven, die gaan nu nog niet met lunch naar huis. Het is als in, die dag blijft nog net zo lang. Dus ik denk dat onze baan nog even blijft bestaan. Dus dat is denk ik goed teken.
Dat
hoop ik.
Ja. En de studenten, wat kunnen die doen als zij deze aflevering hebben geluisterd en denken, nou, daar wil ik wel even kennis mee maken?
Nou, ze mogen sowieso ons, denk ik, een berichtje sturen via LinkedIn. Dus dat kan altijd. De website van EY is, als het goed is, up-to-date. Dus daar staat van alles op. En ook de LinkedIn van EY staat van alles op. En ik geloof dat we ook een Instagram-pagina hebben rondom careers.
Kijk eens, we hebben het. Doen gewoon
dus
mee.
Ook op Instagram zijn wij actief. Dus voel je vrij om daar een berichtje te sturen.
Dat is het, denk ik. Ik voel je vrij om inderdaad koffie te drinken, een keertje mee te kijken. Want volgens mij, het is gewoon superbelangrijk dat je gewoon weet wat we aan het doen zijn. EY is super breed en groot bedrijf. Nou, onze teams verschillen heel erg van elkaar en is... ongetwijfeld iets wat je heel leuk vindt en wat je aanspreekt. Dus ik denk, benader gewoon een campus recruiter. Stel open vragen, dit vind ik leuk. Met wie kun je in contact brengen? En als je zoiets vindt wat echt leuk is voor je, dan is het solliciteren ook makkelijker. Dan zul je zien dat je motivatie wat beter te motiveren.
Makkelijker jij beter uitkomt.
Misschien dat ook. Dus dat zou ik zeker aanraden. Het is heel vrijblijvend. Ja.
Nou, top. Laten we het hopen. Jullie, dankjewel voor de mooie verhalen. En misschien tot de volgende keer.
Ja, jij bedankt.